Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik wil vanavond beginnen met u een psalm voor te lezen. Schrikt u niet, niet psalm 119, maar psalm 2. Psalm 2, waar staat: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken, in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover. Het is een betrekkelijk korte psalm, maar de inhoud van deze psalm is werkelijk bijzonder rijk. Er worden ontzettend vele Bijbelse waarheden bij elkaar verzameld en ons hier voorgehouden. Het begint al heel treffend: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? En het verbaast me elke keer weer hoe laconiek hier die vraag gesteld wordt. Immers wij vandaag aan de dag vragen ons af of de heidenen eigenlijk wel woeden en of de volken eigenlijk wel ijdele dingen bedenken. We hebben de neiging namelijk om al dat woeden van de heidenen en al dat bedenken van de volkeren, om dat serieus te nemen en om er tegenop te kijken. Om ons ongerust te maken over datgene wat er in de wereld gaande is. Want dat hier gesproken wordt over de wereldpolitiek, over de beweging van de volkeren, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het is zo opmerkelijk dat hier niet de vraag gesteld wordt: woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Maar waarom woeden de heidenen en waarom bedenken de volken ijdelheid? Dat wil zeggen dat zij woeden, namelijk ijdelheid bedenken, dat staat helemaal niet ter discussie. Daar willen we het ook helemaal niet over hebben, want als we een beetje vertrouwd zijn met de Bijbelse gedachtegang en met het heilsplan van God, dan moet het ons duidelijk zijn dat dat inderdaad zo is. Dat de heidenen woeden, namelijk tekeer gaan, en dat de volken, wat min of meer hetzelfde is natuurlijk, dat de volken ijdele dingen bedenken, ijdelheid bedenken. En voor de goede orde zeg ik er dan nog maar bij dat ijdelheid precies hetzelfde is als het begrip leegheid. Dat wat ijdel is, is dat wat leeg is. Als hier staat dat de volken ijdelheid bedenken, dan staat er in heel eenvoudige termen dat de volken weliswaar wel denken, dat wil zeggen hun verstand gebruiken, maar dat waartoe ze het gebruiken is volstrekt leeg. Het is dat wat de koning Salomo later in het boek Prediker naar voren brengt, de man die alle dingen onder de zon bestudeerd had, naar hij zei, en maar tot één conclusie was gekomen, namelijk dat het al was ijdelheid der ijdelheden. Het was ijdelheid en kwelling des geestes, staat er. De nieuwe vertalers hebben er wat moeite mee gehad, die hebben dat vertaald met najagen van wind. Dat vind ik nog lachwekkender, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, kwelling des geestes. Men kwelt zijn geest. En de geest is het denken inderdaad. Maar wanneer we ons bezighouden met de dingen onder de zon, wanneer we die dingen bestuderen en daar onze verwachtingen op stellen, dan kwellen wij slechts onze geest. Want het zal altijd blijken dat onze verwachtingen, onze verstandelijke verwachtingen, daarin zeer teleurgesteld zullen worden. Want het zal blijken dat het al ijdelheid is en het najagen van wind. Kwelling des geestes, zegt de schrift. Zegt u nou niet dat ik dat gezegd heb, dat zegt de schrift, hè? Het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Al wat er is onder de zon. En wat er gebeurt onder de zon is dat heidenen woeden en dat volk een ijdelheid bedenken. Je kunt het niet direct zo zien in het Nederlands, in dit vers. Maar de terminologie die hier gebruikt wordt, is een terminologie die normaal gebruikt wordt voor het tekeer gaan van de zee. Ik vind het altijd een treffende illustratie. Ik heb hier voor me Jesaja 17, vers 12, waar staat: wee der veelheid der grote volken die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen. En wee het geruis der natiën die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen. De natiën zullen ruisen, gelijk grote wateren ruisen, doch hij zal hem schelden, enzovoorts. En je vindt dus daar in Jesaja 17, evenals op vele andere Bijbelse plaatsen, dat het woeden van de zee vergeleken wordt met het woeden van de volkeren. En in de Bijbelse typologie is het dan ook zo dat de zee altijd en onder andere een beeld is van de volkeren. De wateren die gij gezien hebt zijn volken en scharen en natie en tongen, wordt op een van de laatste bladzijden van de Bijbel gezegd. Maar zo is het ook al in Jesaja en zo is het ook in de psalm. Wanneer gesproken wordt over het tekeergaan van de heidenen, namelijk van de volkeren, dan is het een vergelijking die gemaakt wordt met de zeeën die tekeergaan door de wind, meestal. Door de een of andere geest, zal ik maar zeggen, door bepaalde onzienlijke krachten, maar inderdaad krachten die in staat zijn om de zee op te zwepen. En wat dat betekent, dat weten wij in Nederland maar al te goed. Maar hoe dan ook, dat tekeergaan van die zee, hoewel het een geweldige potentie heeft, wel dat leidt tot niets. Het heeft in ieder geval geen opbouwende waarde en voor zover het wat uitricht, is het altijd afbrekend. Dat is wat de zeeën doen. En dat is dus ook wat de volkeren doen. De vraag is niet of ze het doen, de vraag is waarom doen ze dat? Wat is dat eigenlijk voor zotternij? Er schiet me zo gauw geen ander woord te binnen, hè? Maar wat is het voor zotternij dat die volkeren zo tekeer gaan? Waarom maken zij zich eigenlijk druk? Want de vraag wordt hier gesteld in de psalm en in feite wordt het antwoord daar later op gegeven. In een uitspraak van God zelf, die zegt in vers 6, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Waarom gaan die volkeren eigenlijk tekeer? Als vaststaat dat God zijn koning gesteld heeft over Sion. Gezalfd staat er in de Statenvertaling. Maar dat is een incorrecte vertaling, dat moet zijn gesteld. God heeft zijn koning gesteld over Sion. Dat wil zeggen, dat staat vast. Dat is definitief. En die volkeren kunnen tekeer gaan wat ze willen, maar het eind van alles wordt niet gezien hier onder de zon. Het eind van alles is iets wat plaatsvindt boven de zon. Dat wat God gedaan heeft namelijk zijn koning stellen over Sion. En die koning is gesteld inmiddels. Ten tijde dat deze psalm geschreven werd, was dat nog niet het geval. Maar inmiddels is dat wel degelijk gebeurd. Daar is Gods koning gesteld over Sion, de berg van Gods heiligheid. En wat die volkeren ook doen en wat zij ook nastreven en op wat voor manier ze dat ook nastreven, het leidt tot niets, want het eind van het verhaal is dat God zijn koning ook inderdaad zal openbaren. Hem die nu gesteld is als koning, dat wil zeggen is daartoe aangesteld, hij zal ook als zodanig, als koning ooit, in de toekomst uiteraard, geopenbaard worden. En al dat streven, al dat woeden van die volkeren, al dat ijdelheid bedenken van de volkeren, dat leidt tot niets eenvoudig, omdat de afloop van de historie vaststaat. Ik moet zeggen dat ik er persoonlijk grote moeite mee heb om het te verplaatsen in de gedachtegang van de wereld. Als ik sommige uitspraken hoor of lees, dan reizen mijn haren soms te bergen. Niet alleen op mijn hoofd, maar op mijn rug ook, zal ik dan maar zeggen. Dan realiseer ik me ineens even in een moment waar de wereld eigenlijk mee bezig is. Dat de wereld een onzekere toekomst voor ogen heeft. En plannen maakt. En ieder probeert op zijn eigen wijze, meestal zeg ik dan maar op zijn eigen wijze, te redden wat er te redden valt. Naar eigen inzicht. Zogenaamd voor onze kinderen, want die willen we toch ook een menswaardige toekomst geven en meer van dat soort dingen. Ik kan me daar nooit in thuis voelen in die gedachte. Ik kan dat ook nooit begrijpen. Het is een wereld die mij vreemd is en ik prijs me daarin gelukkig. Eenvoudig, omdat ik geleerd heb als gelovige dat die historie van deze wereld vaststaat. En dat wat er ook gebeurde, toch uiteindelijk leidt tot dat ene einddoel. Niet doordat de volkeren bezig zijn, niet doordat de heidenen woeden, maar doordat God zijn koning gesteld heeft. En voor ons is dat helemaal fantastisch, omdat in onze dagen die koning al gesteld is. Dat wil zeggen, voor ons is niet meer toekomst, voor ons is dat al verleden tijd, die koning is gesteld. Ik heb niet de tijd om daar dieper op in te gaan, maar er wordt hier gezegd in vers 7, uit de mond van de Heer zelf eigenlijk, ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn erfgenaam, is de strekking van zo'n vers. Heden heb ik u gegenereerd. En het is een uitspraak die later in Handelingen 13 wordt aangehaald. En dan wordt gezegd dat dit gebeurd is bij de opstanding of door de opstanding van Christus. Dat hij opstond uit de dood als de zoon en als de erfgenaam en daardoor als de koning. Dat is niet mijn commentaar, maar u kunt dat zelf voor uzelf nakijken in Handeling 13, vers 33. En het gedeelte wat daar aangehaald wordt. Daar wordt dit vers uit deze psalm verklaard en wordt er gezegd dat het vervuld is in de opstanding van Christus. Door zijn opstanding werd hij de koning en werd hij degene die hier in psalm 2 werd aangekondigd, namelijk de koning over de heidenen en over de volkeren. Hem namelijk die de heidenen zou verpletteren of onderwerpen met een ijzeren scepter. Dat is wat hier wordt aangekondigd. En als je die dingen gelooft, wel dan kun je jezelf de vraag stellen, waarom woeden die heidenen eigenlijk? Wat maken ze zich eigenlijk druk? En waarom bedenken de volken ijdelheid? Wel, in feite kan dat alleen maar uit ongeloof, uiteraard. Ik heb me vaak afgevraagd, ik bedoel het niet als kritiek, maar ik moet er wel eens over nadenken. Hè? Dan horen wij over, dat zult u ook wel gehoord hebben, over president van de Verenigde Staten, die dan zo'n geweldig christen zou zijn. En dat ontken ik niet, dat zal wel zo wezen, weet ik niet. Kan ik niet controleren. Maar ik vraag me altijd af, hè, wat je als christen in zo'n positie nou eigenlijk zou moeten. Denkt u daar wel eens over? Als je de schriften bestudeert, als je bestudeert welke toekomst de volkeren hebben, waar het toe zal leiden, hoe de volkeren stuk voor stuk uiteindelijk ook onderworpen zullen worden aan de Heer Jezus bij zijn wederkomst. Wel, wat moeten die volkeren dan nu? Welke richting zouden zij nou moeten bewandelen? Als u nou richting moest geven aan de ontwikkeling van een bepaald volk, welke richting zou u dan inslaan? Ik weet het echt niet. Ik prijs mij gelukkig dat ik er niet mee belast ben, eerlijk gezegd. Ik zou het niet weten. Wat doen we met de politieke situatie in de wereld? En ik ben maar een gewone jongen. Ik kan zeggen, daar hebben we mensen voor die dat regelen en daar houden we het dan maar op, gelukkig. Maar je zult maar op zo'n positie zitten. En wat dan? En wij volgen misschien al die besprekingen die er gevoerd worden, met name in verband met het Midden-Oosten en zoiets. Maar welke richting zouden wij volgen willen? Aan welke kant staan wij dan? En dan denk ik wel eens, die kant waar ik sta, die is er eigenlijk helemaal niet. Hè? Want al die kanten die vertegenwoordigd worden in het woeden der heiden en in het denken der volkeren zijn allemaal kanten, maar allemaal hier op aarde, allemaal in het horizontale vlak. De kant waar wij ons bevinden ligt in een totaal ander vlak. Het is een kant die ook helemaal niet een rol speelt in die bewegingen en in het bedenken van de volkeren. Immers, wij weten meer dan die volkeren weten. Politici zijn mensen die richting willen geven aan de ontwikkeling van een land, in het gunstigste geval. Maar wij weten dat welke richting er ook aangegeven wordt, wij weten wat de afloop is. En waar het op uitdraait. En dat is de moeilijkheid. En daarom, we stellen ons nogmaals de vraag, waarom woeden de heiden en bedenken de volken ijdelheid? Wel, het antwoord wordt niet onmiddellijk gegeven, maar er wordt wel een toelichting opgegeven waaruit dat dan bestaat. Want er staat meteen achteraan in vers 2, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Het is merkwaardig, ik geloof dat dit zo'n beetje de enige plaats is in de Bijbel waar ronduit gesproken wordt over het vergaderen van de volkeren. Dat volkeren die van oorsprong verdeeld zijn, tot één worden. De klemtoon ligt hier ook op dat zij beraadslagen tezamen. Het merkwaardige is dat volkeren juist ontstaan zijn door de verdeling van de mensheid. En dat in overeenstemming met Gods wil, zoals we dat vinden in het boek Genesis, in verband met dat wat er na de zondvloed gebeurde in de dagen van Nimrod en in de dagen van Babel en de spraakverwarring in Babel, waar gezegd wordt dat de aarde verdeeld werd, dat de aarde onder de volkeren verdeeld werd en andersom, dat de volkeren over de aarde verdeeld werden. Het is God geweest die de mensheid heeft onderverdeeld in volkeren met ieder zijn eigen land en zijn eigen spraak en met zijn eigen grenzen. Ik kan het ook niet helpen, maar ik lees dat in het boek Genesis. We vinden dus dat de verdeling van de mensheid in onderscheidene volkeren, dat het in overeenstemming is met de wil van God. En het eigenaardige is nu dat we hier in Psalm 2 lezen over dat de koningen der aarde en de vorsten tezamen beraadslagen. Zij verenigen zich. Alleen het eigenaardige is dat die vereniging van de volkeren tot stand komt omdat die volkeren zich een gemeenschappelijke vijand hebben aangeschaft. Dat is heel eenvoudig gegeven, dat is in het verleden wel meer gebeurd. Als iemand een wereldrijk of iets wat erop lijken moest stichten, dan probeerde hij altijd de onderworpen volkeren te verenigen bij volken door zijn gemeenschappelijke vijand te geven. En meer dan eens heeft het Joodse volk daartoe moeten dienen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Volkeren verenigen in hun haat tegen bijvoorbeeld het Jodendom. Of tegen het Christendom, want ook dat is wel gebeurd. En wat hier gezegd wordt, is dat volkeren zich zullen verenigen wegens hun gemeenschappelijke vijand, namelijk de Heer die in de hemel woont. De Heer en zijn gezalfde. Het is onvoorstelbaar, maar het is waar. En dan lezen wij in Handelingen 4, vers 25, die door de mond van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? En daarmee wordt Psalm 2 dus toegeschreven aan David. Waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan, let wel, tezamen, hè? En de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De psalm wordt letterlijk geciteerd en van toepassing gebracht op de dagen van de apostelen. En dit was dan direct na de kruisiging van de Heer Jezus. En het commentaar is dan in vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Daar worden Herodes en Pilatus samengenoemd met de heidenen en de volken Israëls. Daar is een goede reden voor, want Herodes was officieel de koning der Joden in die dagen, de koning van Judea, de koning der Joden, en hij vertegenwoordigde officieel het Joodse volk, en Pilatus was de stadhouder, de plaatsvervanger dus van de keizer in Rome, en daarom de vertegenwoordiger van de overige volken der aarde. Herodes was de vertegenwoordiger van Israël, en Pilatus was de vertegenwoordiger van de andere volkeren der aarde. En dat staat er dan ook achter, namelijk met de heidenen en de volken Israëls. Waarmee maar gezegd is dat heidenen slaat op alle volkeren der aarde behalve Israël. En daarom wordt Israël apart genoemd. Want wat hier gezegd wordt, en dat is niet mijn verklaring, maar de verklaring van de schrift zelf, is dat die volkeren en die heidenen uit Psalm 2 vers 1, dat van toepassing is op de heidenen in het algemeen, maar ook op Israël. En dat dus alle volkeren der aarde, inclusief Israël, zich verzamelen, zich verenigen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is wat ik in mijn Bijbel lees. En het is in het verleden gebeurd. Maar wanneer we deze psalm lezen, psalm 2, dan zullen we ook zien dat het gaat over de toekomst uiteindelijk. Dat het gaat over hem die zich uiteindelijk als koning zal openbaren en de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Het boek Openbaring 12 met name, spreekt over dezelfde zaak. over die mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Waarmee dus gezegd is dat dit nog niet vervuld is en nog steeds toekomst is. Maar wat in de toekomst zal gebeuren, daar hebben we een voorafschaduwing van gezien in Herodes en Pontius Pilatus. Samen de vertegenwoordigers van de gehele mensheid, van alle volkeren der aarde, inclusief Israël. En zij werden het eens. Herodes en Pilatus, van hen staat dat zij vijanden waren, maar dat zij vrienden werden nadat zij gezamenlijk de Heer Jezus hadden veroordeeld. Voor de rest van hun leven waren ze vrienden. Het staat er uitdrukkelijk. Het is de vervulling, een vervulling van deze psalm. Waarmee we zien dus dat de volkeren der aarde zich zullen verenigen, inderdaad. En in de loop der eeuwen zijn er velen geweest die zich daarmee hebben beziggehouden. Die zich hebben beziggehouden met het streven tot het komen van Verenigde Naties. Met kleine letters dan, want zo bedoel ik het ook echt hoor. Maar daar komt het wel op neer. Het verenigen van alle volkeren der aarde, bij voorkeur onder één regering en bij voorkeur met één gemeenschappelijke vijand. Want wat de Bijbel ons leert vanaf Genesis, is dat waar de volkeren proberen om hun verdeeldheid om te zetten in een eenheid zonder Christus, daar is die eenheid gericht tegen Christus. En daarom was het de Heer zelf die de volkeren verdeelde, vanuit Babel. Maar wat wij later in de Bijbel lezen is dat in de toekomst, ook in wat nu nog toekomst is, dat de volkeren zich weer verenigen zullen. En wel, waar anders dan in Babel. En wat we vervolgens ook lezen in Openbaring, is dat dat Babel alsnog verwoest zal worden en onderworpen zal worden aan Christus. Het komt er in het kort op neer dat het boek Openbaring ons leert dat zodra Babel, de hoofdstad van de wereld in de toekomst, aan Christus zal onderworpen zijn, dat wil zeggen verwoest zal worden, op dat moment is het koninkrijk van Christus over alle volkeren gevestigd. Omdat Babel de stad is die het koninkrijk over de volkeren der aarde heeft. Openbaring 17 zegt dat. En wat in Babel begon, namelijk de vereniging van de verdeling van de volkeren, dat eindigt weer in Babel, waar de volkeren weer bij elkaar komen. Maar omdat ze één gemeenschappelijke vijand hebben, namelijk degene die God gesteld heeft tot koning over Sion, de berg zijner heiligheid. En ik heb wel eens de wat wrange gedachte dat we vandaag aan de dag zo'n Verenigde Naties in die zin nog niet kennen, omdat men die gemeenschappelijke vijand in feite nog niet helemaal gevonden heeft. Maar één ding weet ik, dat die gemeenschappelijke vijand zich zal aandienen. En dat in de nabije toekomst de Heer zich zal melden als degene die het recht heeft op de troon der volkeren der aarde. Te beginnen bij Israël uiteraard en vervolgens over de overige volken. En dan gaat het om de strijd tussen Christus en de volkeren der aarde die zich tegen hem verenigd hebben. Dat is wat hier aangehaald wordt. Maar hoe dan ook, de volkeren hebben altijd diezelfde neiging gehad. Ijdele dingen bedenken, opstand tegen God en zelf hun weg bepalen naar eigen inzicht. En wat in de Bijbel het meest verwerpelijke is wat een mens kan doen, dat is het hoogste ideaal van de democratie, namelijk en ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Het is grof gezegd misschien, maar als ik het moet samenvatten, komt het daarop neer. Zonder iets te willen veroordelen. Waar het om gaat is dat ik u wil voorhouden wat de schrift ons voorhoudt. Namelijk dat die volkeren zo tekeer gaan tegen God en tegen zijn gezalfde en zeggen laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan vragen we ons af, wat doet de Heer daar tegen? Als wij denken dat wij er wat tegen moeten doen, dan zouden we ons eerst moeten afvragen, wat wil de Heer dat er tegen gedaan wordt. Wat doet hij er zelf tegen en wat zouden wij er dan tegen moeten doen? Ja, en dan lees ik maar gewoon door en daar staat er, vers 4, die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dat wil zeggen dat de Heer zelf die hele situatie van de volkeren en de heiden niet eens serieus neemt. Tenminste, dat lees ik. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Niet alleen dat hij zijn schouders erover ophaalt, maar er staat hij zal hem bespotten. Eenvoudig omdat het belachelijk is wat deze volkeren doen. Om de eenvoudige reden dat die koning niet meer hoeft te komen, maar dat de koning die God zich gesteld heeft, die is inderdaad gesteld. Hem die de volkeren zou onderwerpen, hij is er. Hij is gestorven, maar hij is opgestaan uit de dood en daarom geworden tot een erfgenaam van alle dingen. Een erfgenaam van de gehele schepping en daarom zeker een erfgenaam van de volkeren der aarde. En dan staat er achteraan, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Hij heeft de strekking van daarna, uiteraard. Eerst lacht hij en bespot hen. En daarna, vervolgens, zal de Heer tot hen spreken, tot die volkeren. Maar in zijn grimmigheid en in zijn toorn. In Openbaring heet het iets anders. Daar staat er dat de Heer zal komen en dat een zwaard van zijn mond uitgaat. Het wordt hier verklaard. Hij zal spreken in grimmigheid en toorn. Dat wat uit zijn mond uitgaat, dat woord, dat is grimmigheid en toorn, namelijk een zwaard. Het zwaard waarmee hij deze volkeren zal onderwerpen. En wat hier dus geleerd wordt, is feitelijk, en dat in overeenstemming met wat het Nieuwe Testament zegt, dat er een tijd zou zijn waarin die koning gesteld zou zijn over Sion, maar waarin die koning nog niet zichtbaar zou zijn. Waarin die koning nog niet geopenbaard zou zijn. En nog sterker, een tijd waarin die koning niet eens zou spreken, alleen maar zou lachen. En de wereld en de volkeren zou bespotten. En precies zoals de Heer zich hier gedraagt tegenover het woeden der heidenen en de ijdelheid van de volkeren, precies zo vinden we dat geïllustreerd in de Heer Jezus en de apostel Petrus. Weet u nog dat het ook stormde op de zee? Dat die wateren tekeer gingen? En bij de enige gelegenheid was het zo dat de Heer sprak tot de wateren. En hij zei, zwijg, wees stil. En die volkeren waren stil. Dat wil zeggen, de wateren waren stil. Maar het een is een beeld van het andere uiteraard. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Bij een andere gelegenheid vinden we dat de Heer wandelt over het water, over die zee. En dat zelfs de apostel Petrus wandelt over die zee. Men maakt zich niet druk over die zee. Men maakt er zich niet druk over dat je erin kunt ten onder gaan, dat je erin kunt verdrinken. Of dat die zeeën tekeer kunnen gaan en zelfs hele landen van de kaart weg kunnen spoelen. Integendeel, waar het om gaat in het geval van de apostel Petrus, is dat hij zijn blik zou wenden op hem die gesteld zou zijn, of gesteld zou worden, tot koning over de volkeren der aarde, tot koning over Sion, de berg van Gods heiligheid. Dat is wat ons hier wordt voorgehouden. God neemt die heidenen niet serieus, eenvoudig, omdat hij zijn koning gesteld heeft. Die strijd die daarvoor nodig was, is in feite al gestreden. Wat wij in de toekomst verwachten is simpelweg de uitwerking, de realisering van dat wat in het verleden tot stand gekomen is. En wat tot stand kwam, was de opstanding van Christus en daarom de aanstelling van Christus als de zoon en erfgenaam over deze ganse schepping. En wat we in de toekomst verwachten is dat hij zich als zodanig zal openbaren en dat hij inderdaad zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Spreken met zijn woord. Het eigenaardige is dat God iemand is die per definitie spreekt. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dat wil zeggen dat God woord is. En dat God dus per definitie spreekt, namelijk zich openbaart. En wanneer wij vandaag aan de dag menen te moeten vaststellen dat God niet spreekt, dan zeg ik, dat is volstrekt juist. Maar het is omdat God alles gezegd heeft wat er te zeggen viel. God heeft eertijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En die heeft in deze laatste dagen, zegt de apostel, tot ons gesproken in of door de Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. Welke nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. God spreekt in de Zoon. God heeft gezegd wat er gezegd moest worden. En wij kennen het levende woord van God, namelijk de Heer Jezus Christus, die de Zoon en de erfgenaam en de koning geworden is. En sinds dat woord gesproken is, sinds alle woord van God gesproken is, sinds die tijd zwijgt God, er valt niks meer te zeggen. Wat God doet is lachen. Omdat de overwinning behaald is en omdat het belachelijk is wat de volkeren doen. En zo staat het hier ook. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, dat was toch al geregeld? Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En dan staat er, ik zal van het besluit verhalen. Het zal doorverteld worden bij gelegenheid. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat besluit is verhaald inmiddels. Ik heb u al gewezen op Handelingen 13 waar het aangehaald wordt. En ik wijs nog maar eens op Hebreeën 1 waar het aangehaald wordt. Op Hebreeën 5 waar het aangehaald wordt. En in de evangeliën wordt het aangehaald. Die zoon, die koning is Christus. Die gesteld is tot een erfgenaam van alles. En wat hier staat is dat God de Vader zegt tot God de Zoon. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En wanneer we praten over God de Vader en God de Zoon, dan is het vandaag aan de dag zo dat de Vader tot de Zoon gezegd heeft, eis van mij en ik zal u geven. En dat de Zoon inmiddels nog niet geëist heeft. Maar dat het een kwestie van tijd is. En dat wanneer zijn tijd gekomen is, dan zal die Zoon eisen. En dan zal hij verschijnen. En die volkeren aan zich onderwerpen, dat staat er ook in vers 9. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, met geweld. IJzer is dat wat alles vermaalt en verbreekt, zegt Daniel. De Heer zal vermalen en verbreken met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat is wat vaststaat. Niet dat is wat wij hopen, dat is niet dat wat wij bidden. Dat is wat definitief zal gebeuren op het moment dat de Heer zijn mond weer zal opendoen om te spreken. Dan zal hij spreken in toorn en grimmigheid. Dan zal een zwaard uit zijn mond uitgaan. En de vermaning, de praktische toepassing die hierop volgt is een heel duidelijke. Er staat, nu dan gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij richters der aarde. Zijn zij die de aarde richten, namelijk richting geven. Laat u tuchtigen, handelt verstandiglijk. Waaruit bestaat dat? Verstandig handelen. Staat erachter, hè? Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Verheugt u dat God zijn koning gesteld heeft. En met beving, omdat het ook inderdaad gerealiseerd zal worden. Dat God zal spreken en zijn koning zal openbaren. Het advies is dan ook, kust de Zoon. Namelijk, stel u in verbinding met de Zoon. Kom in gemeenschap met die Zoon, met hem namelijk die tot koning gesteld is. Kus de Zoon opdat hij niet toorne. Wanneer? Wel wanneer hij zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid, volgens vers 5 uiteraard. Kus de Zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Want dat is wat gaat gebeuren. En dan besluit de psalm met, wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En eigenlijk moet je van daaraf aan meteen weer doorlezen in psalm 1 vers 1. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Daar begint het verhaal. En het eindigt met, wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen aan het eind van psalm 2. Psalm 1 zegt, wel gelukzalig is de man. In het enkelvoud. En die man die daar genoemd wordt, is niemand anders dan de Heer zelf, dan Christus zelf. Die niet wandelde in de raad der goddelozen, nog stond op de weg der zondaren, nog zat in het gestoelte der spotters. Die niet meedeed aan het woeden der heiden of het bedenken der ijdelheid van de volkeren. Maar wiens lust was in des Heeren wet, dat is de Heer Jezus. Die zich onderworpen heeft tijdens zijn aardse omwandeling hier aan het woord van God. En daarom gesteld is tot een koning. En het gedeelte eindigt met, wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen over Christus, maar het gaat ook over allen die in Christus zijn. Over allen die hun vertrouwen stellen in hem die door God gesteld is tot een koning over Sion. En dat in de tijd waarin God niet spreekt. waarin de hemel zwijgt en van koper lijkt te zijn. Eenvoudig omdat God alles gezegd heeft wat er te zeggen viel. En we hebben dat woord voor ons. Wij zijn niet in onwetendheid, we zijn niet in, als wezen achtergelaten. Het is de Geest die ons in alle waarheid geleid heeft. En ons bekend gemaakt heeft de verborgenheden van Gods wil. Wij weten wat God gezegd heeft. Hij hoeft het niet te herhalen. Het is eenmaal geweest, dat is voldoende. Wij houden ons aan dat woord vast en wij geloven dat de Heer zijn koning gesteld heeft en dus in de toekomst zal openbaren. En ik kom dan tot slot terug op vers 4. Er staat, die in de hemel woont zal lachen. Er staat ook achteraan wie dat is. Er staat, de Heere zal hen bespotten. Die in de hemel woont, is de Heere, dat is waar. Maar ik ken nog iemand die in de hemel woont. U ook? Ja, wij zelf. Immers, de schrift leert ons niet alleen dat Christus opgestaan is uit de dood en gezet is ter rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Maar er staat dat wij als gelovigen met hem zijn opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. De positie van Christus nu in de hemel. In afwachting van dat hij de volkeren zal onderwerpen, diezelfde positie wordt gedeeld door allen die op hem betrouwen. En daarom welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Welgelukzalig zijn allen die in Christus zijn. Wij zijn degene die in de hemel wonen. En daarom is het niet alleen de Heer die lacht om dat gedoe in de wereld, maar daarom zijn wij het. Die met hem lachen om het gedoe in de wereld. Ik meen dat heel serieus. Wij zijn degene die ons niet druk maken over dat wat de wereld doet. Wij zijn degene die ons niet druk horen te maken over de richting die de wereld ingaat. In de eerste plaats omdat wij weten welke richting de wereld ingaat. Omdat God het ons geopenbaard heeft. En in de tweede plaats omdat wij weten dat Gods einddoel ook inderdaad bereikt zal worden. Omdat wij geloven dat het waar is wat God gezegd heeft over zijn zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Daar gaat het om. En als we dat weten, als we dat werkelijk weten omdat God dat gesproken heeft, wel waarom zouden wij ons druk maken? Dan ben ik terug bij het begin van de avond. Waarschuwing tegen bezorgdheid stond er boven bij mij, of opwekking tot onbezorgdheid, iets dergelijks, hè, in dat stuk in Lucas wat gelezen werd. Waarom zouden wij ons druk maken? Er wordt voor iedereen, voor alles in de natuur gezorgd. Diezelfde God zorgt zeker ook voor hen die inmiddels eerstelingen geworden zijn van de nieuwe schepping. Ook dat is onze taak niet. Wij lachen, wij hebben rust gevonden, wij hebben vrede gevonden. De wereld niet, die gaat tekeer, maakt zich druk, het leidt tot niets. Ik hoop niet dat u diezelfde weg van de wereld bewandelt. Van zich druk maken, actief zijn, bezig zijn, zus bezig zijn, zo. En geen rust kennen. Als wij de wereld om ons heen zien, dan moeten we ons realiseren dat wij niet zwemmen in die wateren en proberen ons hoofd boven water te houden, maar dat wij erop lopen. Dat het ons draagt, aan de ene kant, maar aan de andere kant, dat we daarboven verheven zijn, omdat wij zien op hem die de volkeren onderwerpt. Op hem die door God gesteld is als koning over alle volkeren. Op hem die onze overste leidsman is en onze voleinder des geloofs. Op hem die in wie wij gezeten zijn in de hemel ter rechterhand Gods. Dat is Bijbelse waarheid. Dat is niet afhankelijk van uw gevoelens. Dat is niet afhankelijk van uw daden. Dat is afhankelijk van het feit dat God dat ronduit rechtstreeks in zijn woord zegt. En dat is glashard, gelukkig, anders zou ik het niet durven zeggen hier vanavond. Maar dat is iets waar we ons vertrouwen op stellen. Op de rots die niet wankelt, de steen zonder handen afgehouden, die steen die straks de hele aarde zal vullen. En alle koninkrijken der aarde zal vermalen. Er is niks waar wij bang voor hoeven te zijn. Wij verwachten het van de Heer. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen.